Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportal van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. Johannes de Mol wordt in 1753 de dominee van Loosdrecht. En daar treft hij een grotendeels berooide bevolking aan. Het turfsteken is uit de hand gelopen en daardoor is steeds meer land onder water komen te staan. Dat is het begin van de Loosdrechtse plassen, maar ook het einde van de bestaanszekerheid van de boerenbevolking. Maar dominee de Mol ziet een kans. Wanneer de enige porseleinfabriek van Nederland failliet gaat, in het nabijgelegen Weesp, koopt hij het overgebleven materiaal en vanaf 1774 wordt er weer Hollands porselein gemaakt, in Loosdrecht, in een fabriek waar de Mol binnen 4 jaar zo'n 80 mensen aan werk en inkomen helpt. Oké, als je op visitgooivecht.nl klikt op collecties en dan naar beneden en dan op bekijk de collecties, dan kun je bijvoorbeeld zoeken op porselein. Dan krijg je nu 25 resultaten. Nou, dat gaat echt van theepotten tot vazen tot kleine standbeeldjes. Maar het meest bijzonder zijn 2 grote serviezen. Het 120-delig eetservies met vogeldecoratie en het 147-delig rozenservies van Loosdrechts porselein. Beide zijn in het bezit van Kasteelmuseum Siepestein. En conservator Rick van Wegen vertelt me wat er zo bijzonder is aan die vogel- en rozenserviezen.
Het vogelservies, dat is heel bijzonder, omdat al die vogeltjes, al die borden, al die stukken hebben allemaal verschillende vogeltjes erop.
Ja, heel klein, minuscuul, maar heel precies.
En het gaat alle kanten op. Hè. Het zijn zowel door biologen te determineren soorten als totale fantasievogels. En het rozenservies, dat is gedecoreerd met rozen, maar dat heeft allerlei heel erg mooi gebeeldhouden van dat ragfijne porselein uitgewerkte knoppen.
Ja.
Dus dat zijn echt een soort stilleventjes in porselein. En dat is echt wel wat porselein in de 18e eeuw ook heel erg voor de mensen betoverend maakte. Hè? Dat je zo dun kon werken. En dat is ook wat waar dominee de Mol, dus de oprichter van de baas van de porseleinfabriek in Loosdrecht, laat, naar mijn idee, echt laat zien van kijk eens, dit kan ik. Ik kan wat ze in Meissen ook kunnen.
Want in Meissen, vlakbij Dresden in het oosten van Duitsland, is zo'n 70 jaar eerder de code gekraakt. Porselein werd al meer dan 1000 jaar gemaakt in China en Europa importeerde het omdat niemand hier wist hoe het werd gemaakt. Tot het in Meissen eigenlijk bij toeval werd ontdekt door een apotheker die deed alsof hij goud kon maken.
Nou ja, het verhaal is dus van die man die opgesloten werd.
Ja, Johan Friedrich Butger, die werd opgesloten door August der Starke, de keurvorst van Saksen, in de Albrechtsburg in Meissen. Van ga jij maar goud maken. Hè? Want hij had een soort vertoning gegeven waarbij die met rokende erlenmeiers en kolfjes iets deed en uit zijn achterzak om een klontje goud tevoorschijn toverde. Ja. En dat kon hij dus niet herhalen. Maar hij kreeg dus wel allerlei materialen tot zijn beschikking. En hen lukte het op een gegeven moment om porselein te maken. Er zat nog een fase tussen. Eerst kon hij een steengoed, dus een soort aardewerk wat niet licht doorliet, maar wat wel zo keihard gebakken was dat je het kon polijsten. En dat het niet geglazuurd hoeft te worden, omdat het van zichzelf al niet poreus was. Want dat is een andere eigenschap van porselein. En 1 jaar later kon hij dan wit, licht doorlatend porselein maken. En,
dat echt kon bedijveren met Chinese porselein.
Ja, ja. Ja. En dat gingen ze dat beschilderen met allerlei Chineesachtige voorstellingjes. Mm-hmm. En later gingen ze dus echt de kwaliteit van het materiaal veel beter tot zijn recht laten komen door beeldjes te maken. In allerlei hele excentrieke vormen. En met name ook vogels met veren. Hè? Want veren zijn natuurlijk heel erg dun. En porselein, het bijzondere van porselein is dat je het zo verschrikkelijk dun kunt verwerken.
Ja, 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 ja.
Dus dan kreeg je van die grote kakatoes van porselein met hele dunne veren. Nou, dat was dus echt het materiaal maximaal benut.
Ja.
Voor maximaal effect ook.
De fabriek in Meissen wist het geheim van porselein zo'n 30 jaar te bewaren, maar toen lekte het uit. Het hoofdbestanddeel van porselein was kaolin, een soort klei, en dat bleek niet alleen in China in de grond te zitten.
En toen was het een soort van hek van de dam en toen kwamen er in Zuid-Duitsland, overal waar kaolin te vinden was, kwamen er porseleinfabrieken. In Nederland was geen kaolin te vinden, maar wij moesten dat importeren. En die eerste porseleinfabriek in Holland, in Weesp, die ontstond ook doordat de graaf van Gronsveld Diepenbrock, die zat op het Muiderslot, die was ook gezant geweest in Duitsland, in Berlijn. En die had daar gewoon in de keuken gekeken en die dacht van nou, dat gaan we in Nederland ook proberen.
En dat lukt. In Weesp wordt 11 jaar lang porselein gemaakt, maar helaas komt de fabriek nooit uit de rode cijfers. En anders dan in Duitsland en Frankrijk is er in de Nederlandse Republiek geen vorstenhuis dat omwille van het prestige zo'n porseleinfabriek adopteert. Maar zoals gezegd, het faillissement biedt voor dominee De Mol in Loosdrecht juist een kans. Hij maakt er een werkgelegenheidsproject van. En dat maakt het echt een 18e eeuws initiatief.
Het is de tijd van de verlichting.
Ja.
Het is de tijd dat dus zelfs een dominee de maatschappelijke orde niet als van God gegeven ziet. Maar waarin mensen denken van we moeten zelf ons lot in handen nemen.
Ja.
En er is een soort fascinatie voor natuurwetenschappen en voor ontdekkingen en voor experimenteren. Van hoe kun je met de natuurlijke wereld, hoe kun je die inzetten om het lot van de mensen beter te maken?
Ja.
Nou, en dominee De Mol die heeft dus een fascinatie voor scheikunde, zullen we maar zeggen. En zit in op een plek waar de mensen als een soort paaseilanders hun eigen landbouwgrond hebben afgegraven. Hè? De weilanden zijn de Loosdrechtse plassen geworden.
Ja, kun je dat nog even uitleggen? Want het is natuurlijk, dat zijn de turfstekers, toch?
Ja, er is iets van anderhalve eeuw turf gewonnen.
Ja.
Dus het land de landbouwgrond is verdwenen.
Ja, dus gewoon de Loosdrechter plassen, dat is uitgegraven door die turfstekers.
Ja, ja, ja. Op oude landkaarten, dan zie je het riviertje de Drecht.
Ja.
Dat zie je gewoon door de weilanden lopen. En dat komt dan uit in de Vecht bij Loenen ergens. Nu is er een heel klein beginnetje en een heel klein eindje. En de rest is gewoon grote watermassa.
Ja. Ja. En dus daarmee is ook de bestaanszekerheid of het inkomen van die mensen ook verdwenen.
Ja.
Dus ze hebben eigenlijk hun eigen gat gegraven.
Ja. Ja. Ja.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja. 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 Ja.
En dan is De Mol, ja, nou ja, in wat jij zegt, in die verlichtingstijd, maakbaarheidsgedachte.
Ja, in die verlichtingstijd waren er dus verschillende initiatieven om armoede te lenigen. Hè?
Ja.
En dat kon, maar meestal was dat heel een beetje primitief. Er waren maatschappijen die gingen dan de ene week, brachten ze geschoren schapenwol en dat gingen mensen thuis zitten spinnen. En dan ging je de volgende week ging je dat ophalen. Of je bracht wol en mensen gingen er kousen van breien. Maar dominee De Mol, die had het dus echt hoog in de bol.
Ja.
En die wilde dus wat op dat moment de meest sophisticated vorm van nijverheid was en werkgelegenheid. Dat wilde die neerzetten in zijn gemeente.
Ja.
Zijn mensen echt geschoolde arbeid aanbieden en de kinderen naar scholen sturen. Dus het was een heel erg ambitieus project.
Zeker voor die tijd waarin de oven gestookt werd met takkenbossen en op een constante temperatuur gehouden moest worden van soms meer dan 1000 graden. Het porselein zelf moest meerdere keren de oven in, maar de gekleurde decoratie nog vaker. En daarbij veranderde de kleur van de decoratie. Dus daar moest bij het aanbrengen van de kleur rekening mee gehouden worden.
iedere kleur heeft ook zijn eigen baktemperatuur. Hè? Dus zoveel kleuren, zoveel bakgangen.
Juist.
En het blauw, hè, wat je het meeste ziet, hè, dat werd meteen, dat kon even hard, even heet bakken als het porselein zelf. Dus dat kon ook onder de glazuur worden aangebracht.
Ah, ja, ja, ja.
Maar iedere kleur die daarna aan toe werd gevoegd, die had dan weer een iets minder hete baktemperatuur.
Jeetje, ja.
En het laatst was het goud.
Ja, dus dat poest in de juiste volgorde ook allemaal.
En het goud is ook altijd het kwetsbaarst. Hè? Ja. Dat slijt er het eerste af.
Dus dat is ook een van de redenen waarom het zo ingewikkeld is, buiten het fabriceren van de porselein zelf, maar dan ook de decoratie.
Ja. Ja.
En toch, als je naar het servies kijkt wat in Siepenstein nu te zien is, kun je toch zien hoe goed ze erin waren, toch? Dat het wel geslaagd is. Zo precies.
Ja, ja. Nee, de kwaliteit is heel erg hoog.
Maar toch, na 8 jaar leiding te hebben gegeven aan de fabriek, gaat ook de Mol failliet. Misschien was hij wel te ambitieus geweest, want hij weigerde te specialiseren. Zijn fabriek maakte zoveel verschillende voorwerpen van porselein dat ze met grote voorraden bleven zitten. En het jaar dat de Mol zijn fabriek overdraagt aan de schuldeisers, 1782, is ook het jaar dat hij door ziekte overlijdt. 2 jaar later wordt de fabriek overgeplaatst naar Amsterdam, waar nog tot 1814 Hollands porselein gemaakt wordt. Veel van het Hollands porselein uit achtereenvolgens Weesp, Loosdrecht en Amsterdam is terechtgekomen in de collectie van Kasteelmuseum Siepenstein. De stichter van dat kasteel en museum, de jonkheer van Siepenstein, verzamelde namelijk alles dat met de Nederlandse geschiedenis te maken had, waar hij rond het jaar 1900 al tentoonstellingen over maakte, onder andere over dat 18e-eeuwse porselein. Je kunt afbeeldingen van het porselein bekijken in de collectieportal op de website visitgooivecht.nl en daar te klikken op collecties. Je ziet dan ook het porselein uit de collecties van Museum Weesp en het Muiderslot. Maar je kunt ook eens zoeken op bijvoorbeeld kanon. Dan kom je terecht bij het Vestingmuseum in Naarden. Of zoek op portret voor resultaten van zo'n beetje alle samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Rick van Wegen, conservator van Kasteelmuseum Siepenstein. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.